Hebreeën hoofdstuk 8, vanaf vers 7. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zegt hij tegen hen, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want ze bleven niet in mijn verbond en ik heb er geen acht meer op geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere. Want zij allen zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is, verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen. Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd, met een gouden wierookvat en de ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aaron die gebloeid had en de stenen tafelen van het verbond. En bovenop deze ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabel van het tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel daarachter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk.
Tijd om uw gouden griffel uit de etui te halen. U weet, onze God is een groot gastheer en hij heeft zelf gezegd dat hij altijd de beste wijn aan het eind van de maaltijd serveert. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen wat hij in het laatste deel van deze driedaagse zal doen. We zijn begonnen met een zilveren vulpen te schrijven op de eerste dag in mijn beleving. Daar hebben we op de tweede dag met een bronzen potlood wat praktische aantekeningen bij gemaakt. En vandaag de gouden griffel. Als wij kijken naar dit gedeelte waar in de schrijver van de Hebreeënbrief een bijzonder belangrijk argument toevoegt aan zijn reden. En die ook voor ons belangwekkend is. Misschien zelfs wel tranentrekkend belangwekkend als we dit gedeelte lezen. Als we in vers 7 zien, dan gaat het over dat eerste verbond. En als dat onberispelijk was geweest, dat is het dus niet. Het was eigenlijk, zoals we al eerder benoemd hebben, vermolmd, zwak. dan zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede. Onder dat zoeken zou je met die gouden griffel misschien een streepje kunnen zetten. Eigenlijk zegt de schrijver van de Hebreeënbrief hier tegen ons en tegen deze Hebreeën aan wie de brief geschreven was: let nou eens even op dat vermolmde hout van dat eerste verbond en hoe dat tot nog toe heeft gefunctioneerd. Was er niet eigenlijk al die tijd dat het eerste verbond gegolden heeft al een voortdurend zoeken, een zoeken van God, maar ook een zoeken van alle profeten die geleefd hebben onder dat eerste verbond, van alle goede koningen die geleefd hebben onder dat eerste verbond, van alle richters, van alle priesters onder dat eerste verbond, om al onder het eerste verbond iets beters, iets heerlijkers, iets vernieuwds, iets nieuws, dat tweede, dat uiteindelijke verbond te laten doorschemeren. Hij zegt: lees maar eens met me mee. En dan kiest hij één hele bekende beschrijving van dat nieuwe verbond uit Jeremia. Dat laat hij hen nog eens een keertje zien. Dat is voorbeeld van dat voortdurende zoeken van al de profeten, koningen, priesters, richters. Dan zegt hij in dat 10e vers: ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. Was dat eigenlijk niet voortdurend het zoeken geweest in al die eeuwen? O, was dat volk ooit maar zo ver gekomen dat ze die wetten, die heilbrengende voorschriften hadden gekend. Dat ze die alleen al hadden gekend. En keer op keer onder het eerste verbond moesten ze er weer teruggebracht worden naar al die instructies die God gegeven had. Waren de wetten weer vergeten. Zelfs hun verstand. Dat instrument van ons waar we toch zo vaak op vertrouwen. Zelfs dat verstand liet hen in de steek onder het eerste verbond. En voortdurend was er al in die tijd de zoektocht om dat verstand weer opnieuw in te gaan zetten. En ook voor ons verstand zouden we kunnen vragen: in hoeverre zetten wij dat eigenlijk in? Hoe vaak zijn wij weer de dingen vergeten, de wet van de vrijheid, de wet van Christus, de geboden die hij gegeven heeft te leven? Hoe vaak laat ons verstand ons al niet in de steek, broeders en zusters? Maar hij gaat verder. Wat was het toch mooi geweest, zelfs onder dat eerste verbond, als dat tot in hun harten was afgedaald. Als we zo'n beschrijving van Psalm 119 zien, hè, hoe geeft dan zo'n David al niet aan hoe heerlijk het zou zijn geweest, zelfs onder het eerste verbond, als ze die wet lief hadden gekregen. Die wet die God gegeven had tot hun leven, als er toch een greintje liefde gevonden was geworden. En daar hebben al die mensen onder het eerste verbond naar gezocht. Maar het wordt nog schrijnender. En ik zal hun tot een God zijn. Wat een vreemde zin. Is het dan mogelijk dat God niet iemands God is? Hij is toch God? Maar zo hebben ze hem onder het eerste verbond wel behandeld. Ze hebben God behandeld alsof hij geen God niet was. Onder het eerste verbond al. Voortdurend kwamen daar immers weer die afgoden naar voren. En voortdurend vergaten ze dat hun God God was. En hoe is het met ons? Is dat de realiteit dat onze God God is? In ons leven is. Degene die totaal te vertrouwen is. Degene die het totaal voor het zeggen heeft. Degene die alles voor ons over heeft en die het altijd goed zal maken. Onder dat hele eerste verbond was voortdurend die wens van God dat hij hun God zou zijn. Voelt u dat het vermolmde karakter van dat oude verbond, waarbij ze dat voortdurend weer kwijtgeraakt waren. En zeiden, jongens, jullie willen terug naar het oude verbond toe. Terwijl het zo'n beroerde situatie was, toen waren jullie ook voortdurend God kwijt. En ze zullen mij tot een volk zijn. Ook dat was natuurlijk onder het eerste verbond het grote verlangen. Dat er één volk zou zijn. En er was voortdurend rebellie, opstand, broedertwist, uiteenvallen. Het leek wel de christenheid van 2018. Mag die vraag ook opnieuw aan ons gesteld worden? Zijn wij één volk? Beseffen wij dat God een volk, één volk op aarde heeft? Of is onze vrijheid, gelijkheid en broederschap zo ver uiteengevallen dat we nog allemaal individualisten geworden zijn? Gericht op ons eigen persoonlijke heil. En doet het ons wat? Als bijvoorbeeld een Bill Hybels nu toch weer gevallen is in Amerika. Ja, zie je wel, Willow Creek, het was altijd al helemaal niks. Dat zie je wel. Maar het behoort tot het ene volk. En ook ons zou dat weer pijn moeten doen. Dat er in het volk weer iemand gevallen is. Voor het oog van de wereld. Schade en schande van de naam van onze Heer en Heiland. En jij zou terug willen naar zo'n situatie waarbij het allemaal verdeeld is. Hoe kom je erbij? Vers 11. Niet langer zullen zij ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder lerende zeggen, ken de Heere. Want alle zullen ze mij kennen van de kleinste tot de grootste onder hen. Dat was toch altijd al het begeren? Wat zou het toch heerlijk zijn als er geen evangelisatie meer nodig was? Ja toch? Dat iedereen het al wist. Ja, Emke de Jager is dan werkeloos. Die zal een andere job moeten zoeken. Maar verlangt u ook niet naar een tijd dat er geen evangelisatie meer nodig is? Omdat iedereen het al weet. Dat was precies de bedoeling onder het eerste verbond. En zeggen, jullie willen daarna terug? Kijk toch vooruit naar datgene wat de Heer wil gaan bewerken. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, vers 12. Was dat niet precies de boodschap van alle profeten onder het eerste verbond? Dat de Heer bereid was om genadig te zijn, om hun ongerechtigheden weg te doen, als ze terugkeerden tot hem, als ze luisterden tot hem. Dit was niet iets heel nieuws wat plotseling, surprise, surprise, langskomt. Nee, dit was keer op keer gezegd. En was het gerealiseerd? Was het gerealiseerd in Israël? Nee, keer op keer moest die les geleerd worden. En hun zonden zal ik niet meer gedenken. Ook dat was van meet af aan de boodschap onder het eerste verbond. God wilde die zonden niet meer gedenken. Maar hij moest ze gedenken omdat het volk onberouwelijk, onbekeerlijk was en bleef. En daarom was het zo'n grote verrassing dat de Heer kwam, de Heer Jezus, die wel al deze aspecten voor het eerst volkomen liet zien. Hij kwam onder het eerste verbond, onder dit oude verbond, om te laten zien dat er iemand was die wel al deze aspecten vertoonde. Voor hen een voorbeeld. Voor ons een voorbeeld. Om zo te leven.
Als we broeders en zusters vanmorgen spreken over dat gouden griffel, over dat bijzondere van het gedeelte, dan zit hem toch in het begrip verbond. En dat is denk ik iets wat we eerst met elkaar moeten overdenken, van wat is dat nou toch, een verbond? Een verbond is een wilsbeschikking, is een contract, is een tussen twee partijen. En dat is in het Oude Testament, vind je bij het volk Israël, tussen God en het volk Israël, een verbond gesloten op de berg Sinaï. En een verbond, dat is een gewoonte die men altijd had, ook tussen verschillende koningen. Een afspraak tussen twee koningen, dat de ene koning zegt, ik ben die en die, en jullie zijn die en die. En jullie zijn verplicht om dat en dat te doen, en ik ben verplicht om dat en dat te doen. Dus dan heb je een duidelijke afspraak. En zo is het ook met het eerste verbond. Het eerste verbond is een wilsbeschikking, is een afspraak tussen God en het volk Israël, waarbij de Heere God zegt, ik ben de Heere uw God, ik heb u verlost uit Egypte. Jullie zijn mijn volk. En dan heeft God zich verplicht om dit volk te zegenen, maar hij kan zijn zegen alleen maar kwijt onder een aantal voorwaarden. Dus dit eerste verbond is een voorwaardelijk verbond. God heeft die voorwaarden gesteld, niet omdat hij dat volk lastig wilde vallen, maar omdat hij niet kon handelen tegen zijn eigen natuur. Dus er is geen andere weg. God moest die voorwaarden stellen en dan gaf hij aan het volk Israël zijn wil, de wet. Dat zijn de voorwaarden die jullie moeten vervullen. Wil je die zegen van mij ontvangen? Gods hart is vol met zegen en God wil graag zijn zegen kwijt. Maar één probleem, die zegen is afhankelijk van het volk. Dat is wat Romeinen 8 eigenlijk zegt. Als we even kijken naar Romeinen 8. Vers 3. Want wat voor de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was. Nou, dat is de inhoud eigenlijk van het eerste verbond. De Heere God wil zijn zegen geven. En de voorwaarde is de wet. Doe dit en je zult leven. Maar het probleem is, de mens is niet in staat om de wet te voldoen. Dat is de kernwaarheid van het Nieuwe Testament. Omdat zij door het vlees krachteloos was. Alles is uitgeprobeerd en niets is mogelijk. Het is onmogelijk. En dus lezen we in Hebreeën 8 en Hebreeën 9... dat eigenlijk in het Oude Testament al duidelijk was dat op grond van het eerste verbond God zijn zegen niet kwijt kon. Dus het eerste verbond is niet onberispelijk. En het probleem zit hem niet aan het verbond. Het probleem zit hem niet aan de wet. Het probleem zit hem aan de mens. Ik denk dat dat eerst duidelijk moet zijn. God heeft de mens de kans gegeven om aan die voorwaarden te voldoen. Maar wat voor verbond, beter verbond, kun je dan bedenken om dit probleem op te lossen? Want dat probleem zit hem niet bij God. Het probleem zit hem niet aan de voorwaarden. Het probleem zit hem aan de mens. Dan moet je die mens veranderen. Maar wij zijn eenmaal wie wij zijn. Dus eigenlijk, voor een soortgelijk verbond is er geen plaats. God heeft het beste verbond gegeven wat hij kon geven. Een oplossing vind je alleen maar in een andersoortig verbond. Het verschil zit hem niet in de kwantiteit, maar in de kwaliteit. En dat vinden we in de Hebreeënbrief. Dat is die gouden griffel, mag ik zo zeggen. Het begint al in hoofdstuk 7. Even kijken waar we het vinden. Hoofdstuk 7, vers. Waar we lezen over de borg van het... Ja, 22, 7, vers 22. In zover is Jezus borg geworden van een beter verbond. Let op, dat nieuwe verbond heeft meerdere uitdrukkingen. Het is een nieuw verbond, het is een beter verbond, het is een eeuwig verbond. Maar het verschil zit hem in dat ene woord borg. Dat had je niet in het Oude Testament. Bij het eerste verbond had je maar twee partijen. En ineens... In het Nieuwe Testament is er een derde partij. Hij wordt hier genoemd borg. En in hoofdstuk 8, vers 6 wordt hij genoemd middelaar. Het is dezelfde inhoud met een andere, iets andere betekenis. Een borg is iemand die zich garant stelt ten opzichte van die twee partijen. Als ik een familielid uit Indonesië wil laten komen... Zegt de Nederlandse regering, prima, ik geef de visum wel, maar ik wil niet voor de lasten als hij ziek wordt of wat dan ook, voor de problemen, dat moet iemand zich garant stellen. Dan moet ik een verklaring tekenen met mijn inkomsten en alles. Hè, en dan zegt de regering, oké, deze persoon stelt zich garant voor als hij in gebreken komt en op grond daarvan... krijgt hij een visum om Nederland binnen te komen. Dat is een garantstelling. En eigenlijk dat is exact hetzelfde wat hier ook gebeurd is. God wil zijn zegen geven, maar wat als die andere partij in gebreken komt? Nou, dan zegt de Heer Jezus, ik stel mij garant voor. Ik ben borg voor. Nog sterker, hij is een borg die van tevoren wist... dat die andere toch in gebreken zou zijn... waardoor hij van tevoren die prijs heeft moeten willen betalen... wat nodig was, dat het verbond door kan gaan. Daarom zegt de Heer Jezus, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Maar dat verbond is... Alle verbonden zijn voor Israël. Dit is het verbond tussen God en Israël. Maar dit verbond... Nu op grond van het werk van die borg, van de middelaar, is gebaseerd op grond van genade. En doordat het op grond van genade is, zegt de Heer, nou, waarom moet ik dit beperken tot het volk Israël? Dat is een zegen, die genade kan ik bewijzen aan alle mensen. De genade van God is verschenen, Titus 2, heilbrengend aan alle Joden? Nee, aan alle mensen. Dat is het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is, zegt Jeremia 31, gesloten tussen God en Israël. Maar de zegeningen van het nieuwe verbond is zo rijk, zo groot, dat is die gouden griffel, dat God zegt, nou, die zegen geef ik nu aan alle mensen. Daarom zijn wij hier. We zijn hier niet omdat we Joden zijn. Misschien is er één of twee die Joods bloed zou hebben, dat weet ik niet, maar... Volgens mij zijn wij geen Joden en toch hebben we deel gekregen aan deze zegeningen, die gouden griffel. Waarom? Omdat hij de borg is van het nieuwe verbond. En dat is iets wat zo rijk is. Wij waren zonder God, zonder Christus, zonder hoop in deze wereld. We part nog deel aan dat verbond. Maar doordat het verbond gebaseerd is nu, kwalitatief op iets anders, namelijk op het werk van die borg, is hij tevens een middelaar geworden. Middelaar is iemand die zorgt dat de verhouding tussen die twee partijen goed komt. En hij is niet middelaar tussen God en Israël alleen. Het is één God en één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. En dat is het schitterende, dat rijke hier. Ineens dat wat uniek was voor het volk Israël, ineens is het universeel geworden. Ineens, ja, van tevoren zeg je, nou ja, moet ik eerst proselyte worden? Moet ik eerst besneden worden? Moet ik eerst Joods worden voordat ik deel kan uitmaken van het volk van God? Nee. Bekeer je en geloof in de naam van de Heer Jezus. En dan ineens... Durf je, mag je zeggen met alle vrijmoedigheid, dat nieuwe verbond is ook voor mij. En dat is Dat is de kracht van 2 Korinthe 3 en 2 Korinthe 4, waar we lezen over het nieuwe verbond dat letterlijk straks voor Israël zal gelden. Dat wordt heden ten dagen toegepast op een geestelijke wijze bij ons. Met dit verschil, bij het volk Israël in de toekomst, dan zal, dat hebben we gelezen in Jeremia 31 en in Hebreeën 9, de wet in hun harten geschreven. De wil van God zal zichtbaar zijn bij alle Joden straks in het duizendjarige Rijk. Wil je de wil van God kennen? Nou, dan ga je naar een Jood, trek je een Jood bij aan zijn hemd en wil je mij onderwijzen. Maar, zegt 2 Korinthe 3, bij ons wordt niet de wet in onze vlezen tafelen geschreven, maar Christus. Als mensen naar ons kijken, dan behoren ze Christus te zien. En bekering is niet het doel, zegt Paulus in Galatenbrief. Ik ben pas tevreden als Christus gestalte in jou krijgt. Op het moment dat iemand naar jou kijkt, dat hij iets van de Heer Jezus mag herkennen. Daar gaat het om. Dat is de inhoud van het nieuwe verbond. Het verbond is zo rijk en door genade mogen wij deel van uitmaken. Maar nog even dit. Het woord verbond is oorspronkelijk een wilsbeschikking bij een dood van een persoon. Later is dat geworden tot een contract. Maar in Hebreeën 9 krijgen we datzelfde woord in het Hebreeuws berit, de oorspronkelijke betekenis. Want de middelaar is eigenlijk tevens de erflater. Met andere woorden, die zegen die de middelaar die wij hier in het nieuwe verbond krijgen, is verbonden met de dood van de erflater. En dat is dat wonderlijke. Hij, de middelaar, heeft zijn leven gegeven, waardoor nu voor ons die dood waren in onze misdaden en zonden, nu leven is. En dat is zo enorm rijk. Het probleem voor ons is eigenlijk, wij zijn vaak van achter begonnen. Wij hebben die boodschap al gehoord van jongs af aan. We zijn niet meer getroffen. We zijn niet meer. Het is geen verrassing meer voor ons. Het is, ja, ik ken het verhaal. Maar eigenlijk zou je moeten beginnen bij het begin. En eigenlijk die wanhoop, dat probleem. Zoals die gevangenbewaarder. Wat moet ik doen? Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Het is een kwestie van leven en dood. Je ziet het niet meer zitten. En dan ineens het evangelieboodschap. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. Nou, als je die radicale overgang hebt meegemaakt. Ik heb door genade een paar mensen gezien die die radicale overgang hebben meegemaakt. Nou, voor hun is dat zo geweldig kostbaar. Als je een paar moslims hebt leren kennen die dit en dan die echte verrassing in hun hart, in hun leven, dat ze zeggen, nou, wat geweldig is dat. En dan de uitspraak te horen, alle ellende, verdrukking, vervolging van familie en de hele wereld, die zullen mij nooit scheiden van die vrede die ik heb leren kennen in de Heer Jezus. Van de liefde die God heeft laten zien in de Heer Jezus. Die frisheid, die verrassing, die verwondering moeten we weer terugkrijgen. En wat God, de Heer Jezus, doet. Hij weet dat we vaak die dingen makkelijk. Ja, we take it for granted. Ach, het is. Nee, de Heer geeft ons elke eerste dag van de week de kans om opnieuw met frisse verwondering kijken naar zijn liefde, naar het werk wat hij gedaan heeft. Maar dat is allemaal de basis van het Nieuwe Testament. We hebben een Nieuwe Testament. Dat Nieuwe Testament is nieuw. Waarom? Doordat daar een borg is. Doordat dat een middelaar is die alles anders heeft gemaakt.
Ja, ik vraag enig begrip voor het feit dat inleidende opmerkingen altijd iets langer duren dan we gebruikelijk toch hebben bij het maken van opmerkingen. En ik wilde ook, ik zeg niet dat het heel lang wordt, maar een inleidende opmerking maken, aansluitend op wat al gezegd is door de vorige bijdragen. Ik denk dat het goed is even terug te gaan naar de oorsprong van het eerste verbond. En dat gaan we lezen. Eerst in Exodus 19... Exodus 19, daar lezen we in vers 8. We beginnen bij vers 7, maar het gaat me dus om vers 8. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. Dan Exodus 24, de versen 3 en 7. Exodus 24, vers 3. Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de Heere en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en ze zeiden: al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Vers 7. Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor en ze zeiden: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Nou. Drie keer verklaart het volk plechtig zich aan voorwaarden te houden die God geeft. Gaan we doen. En het wordt overduidelijk dat het verbond waarbij het volk zich verplicht heeft aan de voorwaarden te voldoen, door het volk gebroken is. Alle voorwaarden zijn door hen niet vervuld. Dat betekent dat daarom het oordeel moet komen. Dat God met zijn straf moet komen. Dat ze de zegen missen. Er is heel even verwezen naar dat vers, maar dat wil ik er nu bijlezen. Uit Leviticus 18. Leviticus 18. In vers 5, daar lezen we: mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben de Heere. Dat leven is maar niet van alleen een nieuw leven, maar dat is het ware leven. Dat heet. Het is de volle zegen die God heeft bereid. Door leven te geven. Niet alleen maar innerlijk nieuw leven. Maar het leven in een sfeer die gekenmerkt wordt door leven. Het leven dat geleefd zal worden in het vrederijk tenslotte. In zijn bedoeling zoals dat in het Oude Testament naar voren komt. En dit oude verbond. Dat is dus het verbond gesloten bij de Sinaï. Daaruit of daarbinnen heeft het hele bestel van het Oude Testament zijn plaats gekregen. Daar hebben we over gelezen in Hebreeën 7, in Hebreeën 8. Die tabernakel, die hoge priester, die offerdienst. Alles was daar geregeld door God om hun iets duidelijk te maken, en ik wil even teruggaan naar vers 5 in Hebreeën 5. Deze dienen een zinnenbeeld en schaduw van de hemelse dingen, zoals Mozes een goddelijke aanwijzing ontving toen hij de tabernakel zou vervaardigen. Want, zie toe, zegt hij, dat u alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Het gaat om zinnenbeelden. Zinnenbeeld, dat is De tabernakel, later de tempel, dus de hele priesterdienst. Dat is een kopie van de werkelijkheid. Het is wel echt allemaal. Je kunt het zien, je kunt er naar binnen gaan, je kunt er met offers komen. Het is echt. Maar het is niet het ware. Het is een kopie ervan. De schaduw maakt dat nog duidelijker. Want de schaduw is wel een verwijzing naar een persoon. Als je een schaduw ziet, dan weet je, dat is de schaduw van een persoon. Die schaduw verwijst naar de werkelijkheid. Al die beelden, die zinnenbeelden, verwijzen naar de werkelijkheid. En wat de schrijver doet, is proberen de gelovigen los te maken van al die aardse dingen, tastbaar, en hun ogen en hart te richten op de werkelijkheid. En ik vond het voorbeeld van Hans gisteren heel illustratief. En voor degenen die niet waren, en dan kan Hans me corrigeren als ik het niet goed zeg. Zijn vader voer en was langere tijd weg. En ze hadden een foto van vader in huis. En de jongen, het was heel, heel lang geleden, hè? De jongere kinderen, die als ze dan naar bed gingen, dan gaven ze die foto een kus. Dat was vader en zo gingen ze naar bed. Als vader dan na een aantal maanden, een fors aantal maanden thuis kwam, dan waren ze een beetje bang. Van, wie is die man? En als ze dan naar bed gingen, dan gingen ze toch nog die foto een kus geven. Niet die vader. En daar heb ik voor mezelf ook nog dit aan verbonden. Hoe moeilijk is het voor ons om los te komen van ingesleten gewoonten? En het is niet alleen in godsdienstig opzicht, en we mogen dat nu ook even naar onszelf toebrengen. Hebben wij nog gewoonten van vroeger, waar we aan vastgezeten hebben? Misschien zonden, maar misschien ook bepaalde zwakheden, voorliefdes, waarvan we voelen dat die toch nog een enorme rol spelen in ons leven, die we nog niet helemaal losgelaten hebben en die soms van invloed zijn op ons dienen van de Heer. En daar moeten we los van komen. Want het gaat werkelijk om de Heer Jezus alleen. En als ik aan mijn eigen leven denk, heb ik ook soms toch nog best dingen van vroeger, waar ik echt vol in geweest ben, die nog een bepaalde aantrekkingskracht hebben. Waar ik nog moet oppassen dat ik me daar niet weer, vanwege de aantrekkelijkheid die dat voor mij heeft en voor mijn vlees heeft, best ja, helemaal niet echt puur zondig, maar wel zondig in de zin van, als ik me daar weer ingeef, raak ik het zicht op Christus kwijt. Het gaat om de Heer Jezus. Hij is de werkelijkheid. En de schrijver doet zijn best om de gelovigen los te maken van dit oude. Alles wat het oude verbond kenmerkte, omdat het niet het leven heeft gegeven. En wie niet volhardt in de dingen om die te doen, die in de wet geschreven staan, staat onder de vloek. Dan heb je er geen deel aan, niet alleen, maar je staat onder de vloek. En deze gelovigen hadden die neiging, ze hadden dat oude zo gekend, zo gewaardeerd, als door God gegeven, daar waren ze in geweest. Maar het was allemaal niks geworden. En dan komt daar die middelaar, die aan al de voorwaarden die ze over gehoord hebben, heeft voldaan. En dan kijken we in Hebreeën 7, en dat mogen anderen verder uitwerken, maar daar lezen we 7 keer, ik zal. Christus heeft aan al de voorwaarden voldaan. En hij gaat alles vervullen. En dan ben je zelfs blij en dankbaar dat je het niet meer hoeft. Dan denk je, ik hoef me helemaal niet meer in te spannen. Ik hoef niet meer dingen te doen om God te plezieren. God heeft alles gedaan in Christus. Ik mag dat beseffen, dat me eigen maken. Dat betekent, nu kan ik God gaan dienen. Onder het nieuwe verbond. En het woord met Israël gesloten, heel duidelijk, zullen we ook nog verder, als we dat denk ik toch goed is om vers voor vers nog eens na te gaan. Maar het wordt met Israël gesloten in het vredeverbond, in het vrederijk. De beide huizen, Israël, één volk weer. Maar wij mogen nu al de zegen ervan kennen van die relatie met God. God, mijn God en ik hoor bij hem. En dat betekent dat ik bij hem thuis ben. Dat betekent dat ik vrije toegang heb, dat ik mag naderen. En wat het steeds over gaat, en ik denk belangrijk is, naderen is je thuis voelen. Ja, toch even een praktische toepassing. Wat is het bijzondere van een functionerend gezin, denk ik, goed christelijk functionerend gezin, dat een kind altijd bij zijn vader kan binnenkomen. Ik was een keer in een ander land was dat. En een broeder nodigde mij uit en ik mocht op zijn kantoor, veel boeken, prachtig, allemaal vrienden. Hè? Binnen, en we zaten daar te spreken en toen ging ik in weg. Toen zag ik op zijn deur, toen ik terug uitkwam, dat er moest worden geklopt om binnen te komen. Ik zei, joh, dat bordje moet je er direct afhalen. Jouw kinderen moeten zonder kloppen kunnen binnenkomen. Wij moeten toch als, en dan zeg ik het even tegen de vaders, als vaders geen drempels opwerpen voor onze kinderen om binnen te komen. Ik zeg niet dat er niet situaties kunnen zijn, maar de normale gang is zonder kloppen binnenkomen. Als wij praten over aandacht van de Heer Jezus voor ons, die hoge priester, we mogen altijd bij hem komen. Hebben wij aandacht voor onze kinderen, voor onze vrouw? Aandacht, opmerkzaamheid. Broeders, als we als onze computer zitten, laptop, en dan komt je vrouw binnen en ze gaat beginnen te praten en dan zeg je, ja. Nou, gelukkig die vrouw die zegt, en nu die klep dicht. En dat mag best hard. Beter een kapot beeldscherm dan een kapotte relatie. Het gaat om relatie, om je thuis voelen, om bij God te zijn, te naderen. Een God die door de Heer Jezus zoveel voor ons gedaan heeft. Niet alleen gedaan heeft, nog doet, ons ontvangt, bij zich wil hebben. We zullen de eeuwigheid in het Vaderhuis zijn om daar te genieten van zijn tegenwoordigheid. En hij geniet van ons. Omdat hij Christus ziet. En door de Heer Jezus is alles tot stand gebracht. Dat we een vreugde kunnen zijn voor zijn hart.